Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat het voetbal mooi maakt.
Ja. We zijn weer officieel begonnen. Een nieuw seizoen. Jas, hoe voelt het?
Nou, nog wel heel onwennig.
Ja, hè?
Ja, en dat niet omdat ik met jou over voetbal ga praten vandaag. Maar het is onwennig omdat we thuis zitten. We zitten niet meer in de studio. We nemen dit namelijk zondagavond laat op, als het voetbalweekend erop zit en we alles hebben gezien.
Ja.
En dus kan dat niet in de studio. Hebben we een microfoon en een webcam thuis. Je kan ons ook in ons huisje zien zitten. Wij zien elkaar ook
zitten. Maakt het misschien wel nog intiemer eigenlijk.
Heel intiem. Ja, ik ben net van de bank opgestaan. Ik ben naar mijn tafel gelopen, want ik heb net de Supercoppa zitten kijken. En nu zit ik met jou opeens over voetbal te praten.
Ja, nou ja, het is even wennen, maar ik vind het ook wel wat prettigs hebben zo vanuit de huiskamer.
Ja, een nieuwe locatie, maar ook een nieuw, een nieuwe Studio Socrates. Leg even uit.
Ja, ja, ik dacht goed, voor de nieuwe luisteraar, ik ben Daan, jij bent Jasper. De oude luisteraar weet het natuurlijk, maar even voor de nieuwe luisteraars. En wij maken deze podcast al een paar jaar. Eigenlijk over alles wat voetbal mooi maakt. We hebben seizoenen gemaakt over mooie oude elftallen. Zoals het PSV van Hiddink, Van Bommel, Alex en Gomez. Wat de halve finale van de Champions League haalde. We hebben oude wedstrijden teruggekeken en daar afleveringen over gemaakt. Ik kan me een aflevering herinneren over een wedstrijd van de Invincibles. Met Henry en met Bergkamp, Fiera, noem ze maar op.
Waren ze echt zo goed?
Seizoen, Ja, nou die waren wel echt zo goed. Ja. Die conclusie konden we wel trekken. En vorig seizoen hebben we natuurlijk een reeks afleveringen gemaakt over mooie oude voetballers. Zoals bijvoorbeeld Juan Román Riquelme. Al die afleveringen zijn nog terug te luisteren. Zeker de moeite waard. Maar vanaf dit seizoen gaan we ons richten op de voetbalactualiteit. Dus elke zondagavond kruipen wij niet meer de studio in, maar gaan we achter de microfoon in onze huiskamer zitten. Pakken we 4, 5 momenten uit het weekend die volgens ons voetbal de moeite waard maken. En gaan we die bespreken. En dat zijn andere momenten, denk ik wel, dan die in de meeste andere voetbalpodcast hoort, toch?
Ja, we hebben tot nu toe een vrij romantische blik op voetbal geworpen. Maar die romantische blik wierpen we steeds op hele romantische onderwerpen. Uit het recente verleden meestal. Maar die romantische blik is net zo goed te richten op de actualiteit. Juist misschien ook wel op de actualiteit. Omdat er is gewoon veel cynisme en er is ook veel lelijks in het voetbal. Maar we vinden het alsnog de mooiste sport ter wereld. We kijken het alsnog de hele tijd. Daarom is het juist belangrijk, denk ik ook, gaan we dat nu dit seizoen doen, om die blik op het nu te focussen.
Ja, dus laten we gewoon gaan beginnen, denk ik. Hè?
Nou, ik wilde eerst eigenlijk ook nog een disclaimer meegeven.
Oh,
want
ja. Ja, dat is belangrijk.
We zijn natuurlijk nooit volledig. Dat ten eerste. Ga jezelf dus ook niet zitten opvreten van waarom noemen ze dat niet. Ja, we kunnen niet alles benoemen. We hebben voor onszelf al harde keuzes moeten maken. En we hebben natuurlijk niet alles kunnen zien. We hebben veel voetbal gekeken, maar niet alles. Dus we missen altijd iets. Dit is dan ook niet een top of zo. De mooiste. Dit zijn gewoon een paar hele mooie momenten, vonden wij, die we gaan bespreken. En voetbal blijft een mooie sport ter wereld. Dus er zijn nog heel veel meer momenten die het voetbal mooi maakten deze week. Voordat we naar die 4 momenten gaan, want zo gaan die afleveringen eruit zien. Wij kiezen gezamenlijk 4 momenten uit die het voetbal deze week mooi hebben gemaakt. Daar gaan we zo doorheen. Maar eerst wilde ik een klein itempje van tevoren in het leven roepen. Namelijk gefocust op jouw werk, Daan. Je werkt bij ESPN, bij Goedemorgen Eredivisie. Elke zondag zit je in die studio bij die uitzending met al die voetballers en iedereen en al die gasten die daar dan te gast zijn. En eigenlijk zou ik het fijn vinden om een klein blikje achter de schermen te werpen elke week.
Oké, Gaan we doen. Dus je wil gewoon even weten wie er te gast waren, hoe dat in zijn werk gaat.
Ja, en even wat. Het liefst wil ik natuurlijk een beetje juice. Ik weet dat je een professionele jongen bent, maar ik wil ik wil weten hoe ze echt zijn. Ja. En of ze iets gemeens zeiden, of iets vies, of juist heel leuk waren.
Nee, we hadden deze zondag hadden we Henk Vreeser, Ralf Seuntjes en Sjoerd Moussou te gast. En van Henk Vreeser zou je natuurlijk van tevoren wel kunnen denken dat het misschien een beetje een strenge, harde man is. Zo oogt hij natuurlijk wel een beetje als trainer, maar dit was een hele vriendelijke, open, zachtaardige man eigenlijk. Maar ik wil het vooral even over Ralf Seuntjes hebben.
Leuk.
Die is bijna een jaar genezen van kanker. Die was erg ziek. Dat is natuurlijk het belangrijkste nieuws over hem. Hij heeft vrijdag weer gevoetbald in de KKD. Assist geleverd. Toch wel een fijn balletje was dat voor de Graafschap. Maar hij heeft vooral ook in Japan gevoetbald. Weet je, eigenlijk vlak voor en vlak na zijn ziekte. Bij Imabari. Op het derde niveau in Japan. Ik zie dat wel. Ik zie dat zo voor me. Een grijze reus uit Breda. In een klein kustplaatje in Zuid-Japan. Heel romantisch als je het mij vraagt. En dan vraag ik me toch meteen af. Hoe komt zo'n club bij Ralf Seuntjes terecht? Gaat zo'n gezellige Bredanaar mee in die cultuur van Japan? Als mens, als voetballer? Hoe werkt dat? Nou, dat heb ik aan hem kunnen vragen. En dat was wel leuk. Hij zei dat hij vrienden voor het leven heeft gemaakt in Japan. Met zijn tolk. De Japanse tolk die dus altijd aan zijn zijde was. En met Vinny, een kleine Braziliaan, rechtsbuiten. Die drie zijn een soort van driehoek geworden in Japan.
Dit klinkt ook als een soort kinderserie, toch? Een grote Bredanaar, een Japanner en een hele kleine gedrongen Braziliaan die op avontuur gaan.
Ja, nou ja, zo voelde het ook een beetje. Het voelde een beetje als een Nederlands-Japanse love story. En ik kon voor de uitzending, want hij was er vroeg. We beginnen om 10:00 en hij was er al om 9:00. Dat is wel echt vrij vroeg. Dan moet je nog een uur met mij lullen eigenlijk. En toen heb ik maar gevraagd van, Ralf, ik ga van de zomer naar Japan. Heb je nog tips voor me? Waar moet ik heen? Dus ik heb wat insider informatie.
Kun je er eentje delen? Snel?
Nou, eigenlijk wil ik heel graag wel naar dat Imabari. Gewoon waar hij gevoetbald heeft. Daar schijn je Sunset Beach te hebben. En dat is de moeite waard. Daar wil ik heen. Tip van Ralf Seuntjes.
Maar Japanners in Eredivisie, andersom, ook wel in het nieuws. Ziet ze voor mijn gevoel steeds meer. Wij hebben allebei een groot zwak voor het voetballand Japan. Maar we zagen vandaag Kodai Sano en Koki Ogawa bij NEC met z'n tweeën voorin. We hebben natuurlijk ook Koki Saito en Shusuke Mito bij Sparta. 1-4.
Ja, die laatste debuteerde. Ja, en hij debuteerde met een doelpunt dit weekend. Goed doelpunt ook.
Dan hebben we natuurlijk Ueda bij Feyenoord, Sugawara bij AZ en Maeda bij Utrecht. Voordat we daar, want hierna gaan we echt beginnen met de vier momenten. Favoriete Japaner in de Eredivisie aller tijden?
Ja, dat kan er maar één zijn voor mij. En voor jou denk ik ook Rio Miyaichi.
Toch? Eigenlijk is het natuurlijk Keisuke Honda. Maar,
of Shinji Ono.
Of Ono, maar nee, het is Rio Miyaichi.
Het talent
van Feyenoord. Oké, we gaan naar de momenten. En het eerste moment, moet jij misschien even inleiden?
Ja, ik wil graag dicht bij huis beginnen. Go Ahead Eagles tegen Ajax. Eén van de leukste wedstrijden die ik dit seizoen gezien heb. En die gedachte kwam in mij tijdens het kijken van wow, dit is zo'n lekkere wedstrijd, lekkere kijkwedstrijd eigenlijk. En dan wil ik eigenlijk ook wel van jou weten van wat maakt een wedstrijd überhaupt leuk om te kijken? wat voor vereisten heeft dat voor jou?
Dat is een goede vraag, want voetbal is natuurlijk gewoon altijd leuk om te kijken. Maar de wedstrijden die je bijblijven, zijn denk ik de wedstrijden waar een beetje van het script wordt afgestapt. Je hebt natuurlijk altijd een soort tactisch plan en ongeveer een soort script van hoe een voetbalwedstrijd hoort te lopen. Maar het is zo mooi als het alle tactische plannen ten spijt, dat de emoties van de spelers en ook van het publiek het op een gegeven moment toch een beetje overnemen. Dat spelers een beetje gek in hun hoofd worden.
En,
juist die rommel en die chaos en die emoties, dat, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Als het een soort van volle bak opeens gaat spelen. Eigenlijk is het, als het volgens het boekje gaat, is het eigenlijk alleen leuk als het echt heel, heel, heel goed is. Dat je gewoon ziet wat er van het trainingsveld, hoe dat vertaald wordt naar het echte veld. En dat boekje, ja, als het volgens het boekje gaat, dan moet het dus echt een bestseller zijn.
ja, mooi gezegd.
Want voetbal is volgens mij nog steeds de mooiste sport ter wereld, omdat het juist zo'n goede metafoor is voor al die verhalen en die emoties van spelers en teams en clubs die zich zo goed vertalen naar dat veld toe. En daarom moet het een beetje gek worden.
Ja, nou ja, en dat was dus precies wat er gebeurde bij Go Ahead Eagles tegen Ajax. Want het was zo leuk omdat er twee ploegen waren die vol op de aanval speelden, die eigenlijk allebei ook niet zo goed kunnen verdedigen. Het publiek was fanatiek, het veld was slecht. Het was van aanval naar tegenaanval. Het middenveld bestond eigenlijk niet. Het was vrij opportunistisch, veel fouten. Het momentum verschoof ook de hele tijd. Wel licht in het voordeel van Go Ahead Eagles. Die hadden natuurlijk wel moeten winnen. En het leek in zekere zin een beetje op een amateurwedstrijd. Behalve dus dat er ook wel heel veel echt mooie voetbalmomenten in zaten.
Wat maakte deze? Wat was dan echt, als je één echt moment moet aanwijzen, wat was dat dan?
Ja, dat was de 37e minuut. Bobby Adekanye. Ja, ik heb het minutieus genoteerd. Hij krijgt de bal op eigen helft op het middenveld met een soort van kleine step over. Passeert hij Tahir Rafic. Hij versnelt door. En dan geeft hij met linker buitenkant voet. Ja, een paas richting Edvardsen. En die paas is echt perfect in de richting die hij meekrijgt. En perfect in de snelheid die hij heeft. En wat zo mooi is, is dat net als de bal, als de paas eigenlijk in snelheid afneemt, op dat moment neemt Edvardsen die bal juist weer met wat snelheid mee. Waardoor die bal eigenlijk constant dezelfde snelheid houdt. En Edvardsen maakt één foutje. Die neemt er vervolgens nog een keer aan in plaats van dat hij gelijk afwerkt. En daarom kan Ramai die bal redden. Keepte trouwens een hele goede wedstrijd. Maar dat was echt een heerlijk moment. En sowieso de bal buitenkant.
Het ging om de paas, toch?
Tuurlijk, de bal buitenkant voet. Dat is waar het om ging.
Ja, blijft natuurlijk een van de mooiste dingen in het voetbal. Maar wel, het moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Want als het gaat om dat je. Het moet wel gebeuren omdat dat de beste optie is.
Functioneel bedoel
omdat
je?
Omdat functioneel en omdat het zo moet en dat er misschien te weinig ruimte is om je lichaam goed te draaien, om het met je andere voet te geven. Zo. En het moet ook niet zijn omdat je een te zwak andere been hebt. Het moet zijn.
En Quaresma dan? Want die, ja, dat is een showmannetje. Dat is de man van de buitenkant.
ja, die deed het erom. Maar die had het ook wel weer, ik denk samen met Modric, tot zo'n kunst verheven dat het dan wel weer mag. Maar het is het mooiste als het gebeurt omdat het echt moet, omdat er te weinig ruimte is en die bal echt die richting op moet draaien. En nu gebeurde dat.
Ja, dat was echt perfect met deze paas. Maar er was nog één momentje wat ik ook nog even wil uitlichten. De 1-1 van Go Ahead Eagles. Daar zit een hele mooie tegenstelling in. En ja, dit had ik zelf, het is eigenlijk de eerste keer in het voetbal kijken dat dit me opvalt en dat ik opeens de schoonheid ervan inzie. Namelijk de tegenstelling tussen een hele fijne, zachte assist, namelijk het hakje van Kuipers, en daaropvolgend een kiezelhard schot van Edvardsen. Dus die tegenstelling tussen die assist, die heel, heel lief eigenlijk is, en een schot, gewoon boom, korte hoek kruising, waar geen liefde in zit, alleen maar kracht en power. Die tegenstelling vond ik zo mooi in één keer.
Is andersom
echt een schitterende goal.
Telt andersom ook een kiezelharde voorzet die heel zachtjes wordt ingewerkt? Ik denk het wel namelijk. Ja,
nou, dan moet ik contrast. Meteen denken aan Dennis Bergkamp. Die gewoon hele moeilijke passes doodmaakt en ze dan afwerkt. Dat is ook schitterend. Ook door die tegenstelling volgens mij.
En sowieso hoog hard in de korte hoek vind ik sowieso altijd een heerlijke optie. Veel logischer eigenlijk dan stel dat je rechts van de goal staat, zoals in dit geval, en dan met rechts wil schieten. hem over je standbeen heen in de verre hoek. Want dan draait hij dus ook af en dan moet hij eerst langs de keeper en dan nog het goal in. In dit geval zoveel logischer, hard, hoog, korte hoek, onhoudbaar alsnog.
Ja.
Zit ook meer voldoening in.
Je zag hem zelfde soort afwerken trouwens ook bij Højlund. Manchester United Tottenham zondagmiddag. Die werkte eigenlijk ook zo af. Boom, hard, korte hoek. Erg lekker, erg lekker.
En dan gaan we nu naar punt 2. Punt 1 was dus eigenlijk het buitenkantje van Bobby Adekanje, maar de beste leukste wedstrijd om te kijken van het weekend. Maar nog leuker om naar te kijken was waar ik al weken zin in had, de Afrika Cup. We zijn begonnen.
Hij is begonnen. En de eerste wedstrijden zijn gespeeld. Gastland Ivoorkust heeft met 2-0 gewonnen van Guinea-Bissau. Nigeria heeft gelijk gespeeld. Verrassing tegen Equatoriaal Guinea. Egypte 2-2 tegen Mozambique. Ook een verrassing. Ghana is op het moment van opnemen nog bezig. Maar eigenlijk was het leukste en het belangrijkste, tenminste op voorhand, was de openingsceremonie. En daar ben jij even goed voor klaar gaan zitten, toch?
Ja, ik heb hem helemaal gekeken. Ik had er heel veel zin in. Mijn verwachtingen waren heel hoog. En die waren eigenlijk, ik was een beetje teleurgesteld. Want het was, met alle respect, toch wel een beetje een saaie openingsceremonie. Omdat die gewoon een beetje, gewoon een openingsceremonie als alle andere openingsceremonies was. En de Afrika Cup is juist ook zo leuk, omdat het altijd net even wat anders is. En eigenlijk was ik er achteraf gezien, ik bedoel, het duurde echt best wel lang. Maar ik was er achteraf gezien eigenlijk wel blij mee dat het een beetje een saaie, lange, klassieke openingsceremonie was. Omdat, tuurlijk, we willen eigenlijk een beetje klaar dat kneuterige zien van de Afrika Cup. Maar het is goed om te zien dat het niveau omhoog gaat. En niet alleen van het spel, maar ook dus alles eromheen. De scheidsrechters, de tv-registratie, de coaches, het commentaar. Trouwens, bij de openingsceremonie verzorgd door Tshabalala en Salomon Kalou. Dat was wel weer echt een hoogtepunt.
Tshabalala heet hij? Ja, toch?
Dat is van die openingsgoal van het WK in Zuid-Afrika. Ja. Dus ik was eigenlijk wel blij dat het niveau van de openingsceremonie ook omhoog is gegaan. En niet een beetje dat we weer zitten te lachen over die Afrika Cup. Hoe amateuristisch het ook allemaal wel weer is. Was er dan toch echt niks? Nou, het was wel één klein dingetje. Want wat we in Europa niet zo snel zien, wat we bij de Afrika Cup eigenlijk altijd wel zien, is de president van het land die zich nog even laat rondrijden in een open auto door het stadion.
Was het over de Sintelbaan?
Over de Sintelbaan. En Asane Ouattara, de president van Ivoorkust, deed dat nu ook. In een open Mercedes, zwaaiend naar het publiek over de Sintelbaan. In het Asane Ouattara stadion. Dat ook een mooie letters op het stadion.
Als het stadion toch vernoemd is, dan moet je er ook gewoon zijn, toch, bij de open.
Het is ook helemaal oké. En wat leuk was, dat terwijl die ereronde in gang was en ik dacht, nou, wat een saaie openingsceremonie eigenlijk, het ziet er allemaal heel gelikt uit, was er de hele tijd een cursor in beeld van de livestream. Ja, ik weet het zelf doorgeschakeld zijn.
Gewoon zo'n muisje,
maar er zat gewoon
je?
Zo'n muiscursor de hele tijd in het gezicht van Asane Ouattara. Toch leuk. Voelde bijna als een soort knipoog naar de Europese kijkers. Zo van, ja, jullie hebben altijd om ons gelachen en we weten heus wel wat we doen. En hier krijg je muiscursortje, kan je eventjes je verkneukelen. En nu gaan we echt goed beginnen. En was de grote choreografie met allemaal acts erbij. En was prima.
Ja, maar onder de streep was je dus tevreden met de openingsceremonie?
Ja, ik was tevreden omdat die Afrika Cup is niet leuk om te kijken, doordat er steeds van alles misgaat. Die scheidsrechter die bij de vorige editie 10 minuten te vroeg afvloot en zo. Natuurlijk is dat wel leuk, maar je gaat niet zitten kijken om ze uit te lachen. Ik denk dat het zo'n leuk toernooi is omdat wij in Europa of met een WK naar Qatar moeten zitten kijken. En nu ook de Supercoppa van Spanje in Riyadh. En alles zo ongelooflijk ver doorgecommercialiseerd is. Waardoor er heel weinig ruimte overblijft. En gelukkig is die er nog, maar er komt wel steeds minder ruimte voor de verhalen en de romantiek en de gekkigheid en de identiteit en de rare karaktereigenschappen van alle spelers en coaches en teams. En bij de Afrika Cup voelt het alsof er gewoon iets meer ruimte is hoe ze voor dat soort verhalen.
Ja, het is gewoon een heel vrolijk en verrassend en avontuurlijk toernooi of zo, toch? En ik heb ook het gevoel dat Afrikaanse spelers zich in Europa toch vaak aanpassen op een of andere manier. En dat valt in, of eigenlijk tijdens de Afrika Cup valt dat weg. Als je bijvoorbeeld ziet hoe die nationale teams gekleed zijn en hoe ze dansend met allemaal instrumenten die bussen uitkomen. Dat hoort bij de Afrika Cup en bij die Afrikaanse cultuur en ook gewoon bij die Afrikaanse spelers. Maar dat komt er eigenlijk alleen uit tijdens de Afrika Cup. En dat is echt mooi om te zien. En voetbaltactisch is het misschien af en toe nog wat minder dan we gewend zijn in Europa en Zuid-Amerika. Maar al die mooie verhalen en ook gewoon al die goede spelers maken het echt meer dan de moeite waard om te kijken.
Op wie van al die spelers ga jij het meeste letten?
Ik heb natuurlijk al die selecties even rustig doorgenomen. En ik was helemaal kwijt dat Houssem Aouar, dat supertalent van Lyon, die ook zijn debuut ooit voor Frankrijk gemaakt heeft, dat die nu voor Algerije uitkomt. Dus daar heb ik eigenlijk heel veel zin in, want dat echt een geweldige speler. Net niet goed genoeg voor het Franse nationale elftal, maar bij Algerije natuurlijk een, ja, misschien wel de grote man. Dus ik heb zin in hem. En ik heb ook zin in Girassi. Dat is de spits van Guinea. Spits van Stuttgart ook. 17 keer gescoord in 14 wedstrijden in de Bundesliga. Een lange, slungelige spits. Ik heb hem nog nooit in het echt, eigenlijk, of op tv aan het werk gezien. Maar ik ben wel heel benieuwd. Dus daar heb ik zin in. Naar wie kijk jij uit?
Nou, hij zit natuurlijk sowieso klaar voor de beelden van de bank van Egypte. Want daar zit Gabaski, de reservekeeper, zich waarschijnlijk ongelooflijk op te winden.
Deed hij de vorige Afrika Cup al.
Trok zich in het vorige toernooi trok hij de spotlight naar hem toe. En toen ben ik echt van hem gaan houden. Ik hoop sowieso dat hij gaat spelen. En voor de rest, Percy Tau van Zuid-Afrika. Kleine buitenspeler, speelde bij Brighton en had verhuurperiodes in België. Maar ik hou ook gewoon van het voetballand Zuid-Afrika. En daar is Percy Tau nu de grote ster. Speelt nu bij Al Ahly. Maar ik ben blij dat hij erbij is. Maar vooral dat Zuid-Afrika dus deze editie ook weer meedoet.
Ik zag dat bij Ziggo, Lars Veldwijk.
Ja.
Ook een international van Zuid-Afrika geweest. Dat die analist is. Dus dat was ook wel leuk om te zien. Verder. Het eigenlijk misschien wel het allermooiste van de Afrika Cup zijn al die schitterende voetbalnamen die je tegenkomt. En jij hebt natuurlijk ook alle selecties doorgenomen. En je hebt je favorieten even op een rijtje gezet.
Ja, het begon namelijk te jeuken. Want ik zat die wedstrijd van Guinea-Bissau te kijken. En we kregen het ook al doorgestuurd van een luisteraar, Karsten Witte, via Instagram. Hoe mooi de naam Zee Turbo was van Guinea-Bissau. Ja, dat is misschien meteen een kans hebben voor de mooiste naam van dit toernooi. Ik zou ook willen Zee pleiten voor het op zijn Duits uit te spreken. Alsof je zegt de Turbo. Dat je gewoon de Turbo. andere kanshebbers van dit toernooi vond ik João José Joné Bondé van Mozambique.
Schitterend, ja. Zeker een kans hebben.
Willy Arnaud Zobi Boli van Ivorcus.
Ja.
Kennedy Mooi. Given Love van... Nee, wacht, sorry. Kennedy Given Love Amutenya van Namibië. Ook bij Namibië. Hanamoep Welwin Rian Hanamoep. Twee keer Hanamoep. Als je het aan mij vraagt, is gewoon Hanamoep.
Ja.
Uit Senegal komt Mahamadou Habibou Diallo. Simon Happy God Moussoufa speelt bij Tanzania.
Happy God.
Happy God.
Heerlijk.
Toaster en Sabata is de keeper van Zambia. Die heet van zijn voornaam Toaster. Wat echt. Als ik ooit een zoon krijg.
Dat is zo'n goede naam.
Als ik ooit een zoon krijg, is het misschien wel een mogelijkheid. Maar mijn favoriet van dit toernooi is Dixon Nixon Job van Tanzania. Dixon Nixon Job.
Ja, voor mij gaat het dan ook wel tussen C-Turbo, denk ik, en Dixon Nixon Job. Wat een ongelooflijk lekkere namen. Nog een reden om gewoon het toernooi goed te gaan volgen. Wie niet meedoet aan de Afrika Cup.
Maar wat is wel Burundi. Had gekund.
Ja, had wel gekund, maar doe niet mee. En dat is een bruggetje naar ons derde moment. Namelijk naar Kevin de Bruyne. Want Kevin de Bruyne is terug. Waarom heeft het nou met Burundi te maken in godsnaam? Dat is omdat ik las dat zijn moeder in Burundi geboren is. Dat betekent dus dat Kevin de Bruyne mee had kunnen doen aan de Afrika Cup. Dat vind ik toch wel een mooie gedachte. Ja, bij Burundi. Het zal natuurlijk nooit gebeuren, want de man heeft al 100 nog wat interlands voor België gespeeld, volgens mij. Maar goed,
het is wel een leuk gedachte-experimentje.
Precies. En het is gewoon heel goed nieuws dat de Bruyne weer op de velden te bewonderen is. Hij vierde afgelopen weekend zijn terugkeer met een doelpunt en een assist in de heerlijke wedstrijd tegen Newcastle. Maar voordat we naar die wedstrijd gaan en eigenlijk vooral voordat we naar de Bruyne gaan, heb ik een gewetensvraag voor je. Want Newcastle is natuurlijk in handen van de Saoedi's. City is in handen van Sheikh Mansour uit Abu Dhabi. Kun jij met die wetenschap nog wel helemaal relaxed en op je gemak en helemaal vrij naar zo'n wedstrijd kijken?
Niet, als ik eerlijk ben, niet helemaal. Net als dat ik die Supercoppa nu in Saudi-Arabië. Die wedstrijd was heel leuk tussen Real en Barcelona. Maar het is gewoon. Ja, daar gaat wel. Het doet wel echt af daaraan dat het dus in Riyadh wordt gespeeld. Het WK in Qatar had hetzelfde. En het is daarbij niet erg dat het geen Europese eigenaren zijn of dat het WK niet in Europa was. Maar het is vooral, vind ik, en dat is los van de ethische bezwaren nog en de arbeidsomstandigheden, vooral zo erg dat het niks met voetbal te maken heeft, die keuze. Maar zover ik begrijp, spelen we dit in die landen puur vanwege PR-stunt van hun. En leeft het totaal niet. Ik zag een filmpje van Henderson. Of tenminste wat het bewijs moest zijn dat Henderson nu weer terug wil naar Europa. Ja, er zit een handjevol mensen op het publiek en hij staat daar heel erg te gebaren van jongens, doe nou iets. En die mensen zaten een beetje plichtmatig voor zich uit te staren. Maar, zoals we toch ook vaak zeggen, je moet je ogen er natuurlijk niet voor sluiten over wat er allemaal mis is. En je moet wel weten waar je naar zit te kijken en dat het allemaal, dat die misstanden er zijn. Maar toch blijft Zeker. Het voetbal voor mijn gevoel nog steeds overwinnen. Het staat onder druk, maar we kijken het nog steeds. En in mijn ogen dus ook, nou, zoals ik al zei, nog steeds de mooiste sport ter wereld. En het is nog steeds niet gelukt om het kapot te maken. Afgelopen WK was een van de leukste toernooien die ik ooit heb gezien. City speelt fantastisch voetbal. Newcastle vind ik vooralsnog best wel leuke keuzes te maken voor het geld wat ze hebben.
Zeker, ja.
Dus ik kijk het nog steeds met veel plezier, maar zit natuurlijk wel een vieze smaak aan.
Ja. Ja, ik merk ook wel dat ik het steeds moeilijker begin te vinden. Want het is wel echt iets wat voetbal lelijk maakt. En minder puur maakt. En minder romantisch maakt. Maar ja, weet je wel. Onderaan de streep staan er wel nog 22 echt hele goede voetballers op dat veld. En ja, daar wil ik toch wel gewoon van kunnen genieten. Dus ik zet het ook gewoon nog steeds op. En
ja, ze mogen het niet van ons afpakken ook.
Nee, precies. En als je dan de Bruyne ziet invallen, ja, dan kan je niks anders doen dan keihard applaudisseren. Want ja, de man komt erin bij een 1-2 achterstand. Heerlijke goals zijn er dan al geweest van Bernardo Silva, Isaac en Gordon. Maar de Bruyne, ja, draait eigenhandig die wedstrijd om met een doelpunt en een assist. En wat voor een doelpunt en wat voor een assist. Vooral die goal, dat is iets wat je niet vaak ziet. Heel verdekt eigenlijk schiet hij die bal over zijn eigen stambeen heen. In de korte hoek eigenlijk, door de benen van de verdediger. En die assist, ja, dat is gewoon een Kevin de Bruyne bal. Dat voelt dan normaal of zo. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. En wat het gewoon zo mooi maakt, is dat er staan al 21 goede voetballers op het veld. En dan is er eentje gewoon nog een stukje beter. En dat is de Bruyne. En dat is zo mooi om te zien.
Ik vond vooral die goal, je moet die assist nog steeds een wereldassist. Alleen zijn we een beetje verwend geraakt met de Bruyne. En ja, je houdt iemand toch een beetje, ga je dan aan zijn eigen maatstaf vergelijken. En dan denk je gewoon, ja, dat is weer De Bruyne assist. Maar bij die goal, dat had ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat open
ook draaien, bij hem eigenlijk niet echt, hè?
Nee, dat opendraaien met je lichaam gebeurt eigenlijk alleen als je... ken ik eigenlijk alleen een beetje zoals Henry dat deed. Die dan links van de goal uitkwam en dan met zijn rechts... Dus zijn lichaam moest draaien, zodat hij met rechts die bal bij de verre hoek kon indraaien. En nu deed De Bruyne dat dus op 20 meter afstand recht voor de goal. Waardoor dat... Ik had dat schot gewoon nog nooit gezien. Kan gewoon. Ook wel speciale aandacht voor na die assist. Die met die heerlijke croquetta van Oscar Bob wordt ingeschoten.
Ook echt een goede voetbalnaam trouwens. Oscar Bob.
Oscar Bob. Twee voornamen.
Die assist, dat is altijd goed hè, eigenlijk. Als je naam gewoon twee voornamen zijn.
Ik vind twee achternamen eigenlijk misschien nog wel beter. Zoals Hanna Moep.
Ja, Sutorius. Ja, nee, dat wordt een beetje gek. Maar De Bruyne dus. Weer een assist. Het was zijn 103e assist in de Premier League. En daarmee evenaarde die Wayne Rooney. Er zijn maar twee spelers in de historie van de Premier League die meer assist hebben gegeven dan De Bruyne en dan Rooney dus. Enig idee wie dat kunnen zijn?
Boah.
Of wil je dat ik het gewoon verklap?
Nee, ik wil wel een gok doen. Giggs?
Ja, op nummer 1 met 162 assists.
Die heeft gewoon heel veel wedstrijden gespeeld.
Ja, dat is heel slim nagedacht.
Lampard of zo?
Lampard staat op nummer 5.
David Silva?
Nee. Komt wel in de buurt. Het was Cesc Fabregas.
Oh ja.
Ja.
Nou,
maar De Bruyne is dus nu op plek 3. En heel even dacht ik trouwens toen De Bruyne in het veld inkwam, dat het Grealish was.
Door het haar?
Door zijn kapsel.
Ja. Nou, het is niet zo goed als Grealish.
Nee.
Bij Grealish is er heel erg over nagedacht. Maar bij De Bruyne, hij heeft al een beetje zo'n lief gezicht. Wat dat, weet je, dat beetje bleke witte hoofd dat soms helemaal rood aanloopt. En dan een beetje die zenuwachtige lach. En dan een van de beste spelers ter wereld zijn. Dat is natuurlijk al leuk. En dan ook een beetje met dat onhandige haar, wat nu net te lang is of zo. Vind het juist eigenlijk wel leuk.
Ja, het past niet bij hem, maar dat maakt het juist leuk.
Voetbalkapsel is gewoon een belangrijk onderwerp.
Ja, nee, zeker. Zeker. Ja, ik moest gewoon even wennen. Hij heeft gewoon... volgens mij, ik denk dat hij naast Grealish in de kleedkamer zit. Dat hij geïnspireerd is. Ja, lekker. En jou viel nog wat anders op, hè?
Ja.
Naast De Bruyne.
Ja, nog meer uiterlijk eigenlijk in het voetbal.
Ja.
De toekomst van het Engelse voetbal ziet er gewoon heel goed uit. Tenminste, heel goed. Het ziet eigenlijk heel, zeg maar, esthetisch gezien, qua uiterlijk ziet het er gewoon heel slecht uit eigenlijk. Als je ziet dat Anthony Gordon, Phil Foden en Cole Palmer de toekomst van, van Engeland is. Drie beetje bleke, ielige, ongezonde jongens die je, denk ik, anders gewoon op straat voorbij zou lopen. Zeker in Amsterdam, op een soort stack doe in een trainingspak. Zo.
Ja,
maar
100%.
Dan dus hele technische voetballers zijn, vond ik heel leuk.
Ja, het kan sowieso echt een geweldige elftal worden in Engeland. Met Bellingham ook nog natuurlijk, Saka, Rice. Die Kobbie Mainoo, die voor Man U weer echt goed speelde. Met een beetje geluk... It's coming home, met een heel klein beetje geluk. Wie weet.
Ja, en voor punt 4 blijven we in Engeland. Het laatste punt van deze aflevering. En dat was namelijk niet echt de actualiteit van een wedstrijd die ik had gezien, maar een filmpje wat online kwam deze week van een soort behind the scenes van Match of the Day. Match of the Day is natuurlijk gewoon het beste voetbalprogramma op aarde. Elke zaterdagavond vooral. Met Gary Lineker. Maar zij maken ook al een tijdje eigenlijk een nog leuker programma. Met Shearer en Big Meeks. Waarin ze lijstjes van top 10 maken. En dan met elkaar vergelijken. En vooral heel hard moeten lachen. Dan zitten ze bij elkaar. Het is bij een soort podcast die ze maken. Maar er kwam deze week een filmpje online. Waarin ze met elkaar... of waarin ze achter de schermen laten zien. En ze zijn... Ik bedoel, ik hield al van ze. Ze waren al heel sympathiek. Maar ik ben nog meer van ze gaan houden. Kom er namelijk gewoon achter dat het bij Lineker thuis wordt opgenomen.
Ja, oh, wow.
Zo schattig. En Hij is
en dan niet, dus gewoon, dan niet achter de webcam, maar gewoon bij elkaar.
Gewoon in zijn woonkamer of zo worden lampjes opgehangen. En hij doet er steeds de voordeur open. En dan komt Shearer komt binnen en hebben ze het even over het verkeer en zo. En gewoon een hele normale praatjes. En dan zijn ze al leuk. Dan komt Michael Richards binnen. Die is gewoon, als je hem gewoon in een normale setting ziet. Want we zien hem eigenlijk altijd alleen maar in een hele grote studio. Maar als je hem in een gewoon huis ziet zitten, is hij dus nog groter dan je al denkt. En wil je nog meer de hele tijd met hem knuffelen.
Ja, dat wil je inderdaad altijd, ja.
Dus, ja. Dus, en tot overmaat maakt Lineker dus ook nog eens lunch voor de hele crew. Deze week was het een cottage pie en geroosterde gnocchi met tomaten voor de vegetariërs. Zag er...
Oké, dus dat is wat anders dan vis en chips.
Ja, ja. Het zag er in mijn bescheiden culinaire ervaring heel goed uit. Vorige week had hij bolognese gemaakt waar Michael Richards nog steeds aan moest denken.
Dus die was
toch goede details.
Zo lekker. Dat Big Mix gewoon zat te fantaseren over de bolognese van Lineker de hele tijd. Oh, heerlijk. Ja, nee, het is, die Lineker lijkt me echt de aardigste man op aarde ongeveer. En dat programma, of ja, wat ze ook maken in die samenstelling, het werkt gewoon. Wie is je favoriet? Ik denk dat ik het antwoord al weet.
Ja, natuurlijk. Michael Richards.
Ja.
Omdat
voor
hij,
mij ook wel.
Nou, omdat hij gewoon natuurlijk heel leuk is en er heel hard moet lachen. En hun een beetje ook belachelijk maakt. Maar ook omdat ik een interview van hem zag waarin hij heel serieus praatte over zijn rol als pundit. En zei van ja, ik heb niet de carrière gehad die een Shearer of een Lineker wel hebben gehad. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik daar toch thuis hoor in die studio met die grote namen? En dat is door leven erin te brengen. En dus gewoon een heel rationeel idee over hoe die daar analist ging zijn. Ik denk dat hij een beetje komt aanwaaien, een beetje vrolijk meelult. Maar er zit dus wel degelijk echt een idee achter.
Ja. Ja, het kan ook niet dat het alleen maar... Ja, het is zeker. En het kan ook niet dat het alleen maar lollig is, toch?
Nee.
Er moet ook echt kwaliteit achter zitten, anders houdt het niet vol.
Precies, en gewoon veel zelfspot. En dat maakt het ook zo leuk.
Ja. Zo, Jas. Vier momentjes momenten. Waren dit, hè? Het is echt voorbij gevlogen voor mijn gevoel. Maar we zijn er nog niet, toch? Want we hebben nog een speciaal item.
Ja, deze week is het nog een beetje half. Want we zijn er een beetje van afhankelijk van jullie. We dachten, we doen ook luisteraarsvragen deze week. Een beetje zoals de Big Meeks en Shearer en Lineker dat ook doen. Maar dit is de eerste aflevering, dus we hadden jullie nog niet kunnen oproepen. Maar doe dat dus wel. Stuur je vragen in. Kan van alles zijn over voetbal, over onze favoriete dingen, over onze grootste hekel of iets totaal daarbuiten.
Ja, we zullen elke zaterdag even een Instagram story plaatsen waarin je je vraag kan opsturen. En elke week kiezen we er eentje uit die we behandelen. En voor deze week hebben we onze redacteur Mart even gevraagd om iets in te sturen.
Ja.
En dat heeft hij gedaan.
Typisch Mart.
een mannenvraag zou ik willen zeggen. Waar drink je je bier liever in? In een fluitje of een vaasje?
Ja, we zijn het over veel dingen eens, Daan, maar hierin verschillen we heel erg van mening.
Ja, totaal, ja.
Vond wel een leuke vraag, dankjewel Mart. Maar ik vind een vaasje, dat dikke glas en die lompe vorm, ik vind het echt een moordwapen. Zet er bloemen in. Ik weet
het. Zet er bloemen in, zegt hij.
Ja, ik heb zoveel liever dat hele elegante, pijlsnelle, ijskoude fluitje met... Het gaat vooral om dat dunne glas natuurlijk. Dat proeft gewoon lekkerder. Dus ik zou altijd een fluitje boven een vaasje verkiezen. Bij de Café de Druif, wat ik nog steeds met veel plezier run, hebben we ook een nog kleiner biertje. Het kleintje bier. Ook lekker, ook dun glas, ook pijlsnel. Maar favoriet blijft denk ik toch wel, blijft toch wel een fluitje.
Ja, nou ja, ik ben een vazenman. Ik vind een fluitje, dat glas vind ik gewoon een veel te delicaat drinkglas voor de drank die bier is. Dat hoort juist gewoon in iets stevigs, in iets groots. En een pint snap ik daarom ook echt heel goed. Dat is gewoon een pint Guinness. Heerlijk.
Ik drink misschien niet snel genoeg, maar het wordt altijd lauw op een gegeven moment.
Ja.
Oké, okay, nou, volgende ja. keer waarschijnlijk
zijn we het een keer niet eens.
Over voetbal. Hoe vond je het gaan dan, eerste aflevering?
Ik vind het leuk eigenlijk wel. Ik vind die actualiteit eigenlijk, wat we al zeiden. Er is zoveel moois. Je moet alleen de allermooiste dingen eruit pikken. En dat hebben we geprobeerd te doen. En het bevalt me eigenlijk ook wel vanuit mijn eigen woonkamer.
En ik vond het nog wel een beetje onwennig, maar ik krijg er wel, echt zin.
Ja, ik zeg volgende week weer. Toch?
Zeker. Dit was hem. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We hebben nog steeds Vriend van de Show. Daarmee kan je ons steunen. www.vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Ja, kan al vanaf €2,50 per maand van eenmalig bedrag. Wat je wil, zijn we heel blij mee.
Vertel het ook vooral al je vrienden dat we weer zijn begonnen. Deel de aflevering op je socials. Geef ons 5 sterren op Spotify. Dat schijnt allemaal heel erg te helpen om ons omhoog te krijgen in al die lijstjes. En dan worden we weer vaker beluisterd. En dan kan iedereen van ons genieten. Dus doe dat. En volg ons ook op Instagram en X. Studio_Socrates. En mailen kan ook. studio@socratespodcast@gmail.com. Dan ben je weer helemaal bij. En dan zijn wij klaar.
Wij gaan weer voetbal kijken.
Ja, tot volgende week. En geniet van de werkweek. Te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.